En waar stond die tekst nou? De man naar Gods hart. Ja, dat heb ik hard geroepen naar jullie. Oh. Letterlijk de uitdrukking de man naar Gods hart, die staat er helemaal niet. Letterlijk, dus je vindt hem in de computer, vind je hem niet. Met de computer vind je hem niet. In de concordantie heb je een veel groter probleem nog. Maar de uitdrukking als zodanig, dat wil zeggen de betekenis van de term, die vinden we wel. In de eerste plaats is dat in 1 Samuel 13. Dat is zelfs nog voordat de naam van David nog maar ooit genoemd is in de Bijbel. 1 Samuel 13. Waar, laten we maar populair zeggen, het oordeel over Saul, de koning uit het huis van Benjamin, de eerste officiële koning van Israël, waar het oordeel over Saul wordt aangekondigd, we hebben het daar nog wel ooit over. Maar er staat dan in vanaf vers 13 dan maar, van 1 Samuel 13, toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan, gij hebt het gebod van de Heer uw God niet gehouden dat u geboden heeft, want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid, maar nu zal uw rijk niet bestaan. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en daar heb je de uitdrukking dus, de Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Maar de man zelf waarover het hier gaat is ons hier nog niet geïntroduceerd. Dat komt pas later in 1 Samuel 16 was dat, meen ik. En daar hebben we het uiteraard ook nog over. Maar voordat David maar ooit genoemd wordt in de Bijbel, wordt hij genoemd een man naar Gods hart. En het is belangrijk genoeg, want het blijkt dat de uitdrukking later wordt aangehaald in Handelingen 13. Handelingen 13, waar Paulus aan het woord is te Antiochië en spreekt tot gij Israëlitische mannen, uit vers 16 is dat. En zoals tamelijk gebruikelijk geeft de apostel een kort resume, een korte samenvatting van de geschiedenis van Israël. En zegt dan vanaf vers 21... En van toen aan begeerden zij, Israël, begeerden zij een koning. Zij zelf begeerden een koning. Kom je nou nergens meer tegen. Want tegenwoordig als je koning bent, dan ben je leven nauwelijks zeker en je positie zeker niet. Ben je helemaal niet zeker. Maar zo gaat dat. Maar toen was de monarchie zeer populair, om zo te zeggen. Zij begeerden een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar, het moet een hele bezoeking geweest zijn, denk ik altijd, als ik het zo lees. Want u weet hoe dat is met 40 jaar, hè? Dat is een grote bezoeking. Vandaar, zuster, onder ons gezegd, het leven begint dan ook pas nadat dat voorbij is. Jawel, bij 40, maar daar hebben we het nou ook even niet over. Ze kregen een koning, Saul, uit de stam van Benjamin. Maar dan staat er in vers 22, en deze afgezet hebbende. Dat wil zeggen, God heeft hem afgezet. En we lazen daar juist de aankondiging van in Samuel 13. Deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, dewelk hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Letterlijk vind je dat in het Oude Testament zo niet vermeld. Maar het is natuurlijk wel de samenvatting van wat daar in het Oude Testament over gezegd wordt. Een man naar Gods hart die Saul zou vervangen. Waar dus meteen achter steekt dat Saul niet de man was naar Gods hart. Deze een merkwaardig verschijnsel in die geschiedenis. Daar kan ik wel gewoon even een paar woorden zeggen. We komen er toch nog wel op terug. Het idee is namelijk dat deze geschiedenis, het is een belangrijke geschiedenis aan het begin van de monarchie van Israël, een uitbeelding geeft weer van, eigenlijk van heel het werk Gods. Waarbij het idee is dat wat eerst komt, en in dit geval degene die eerst kwam, Saul, dat wat eerst komt van tijdelijke aard is. Wat eerst komt is namelijk vlees. Daarna pas komt geest. Of met de woorden van 1 Korinthe 15. Wat eerst komt is ziel. Maar dat is deze oude wereld feitelijk in de praktijk. En daarna komt pas geest. Of nog korter geformuleerd in Hebreeën hoofdstuk 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Alle eerste gaan voorbij. En dat is hier ook het geval. Deze Saul die verdwijnt moet plaatsmaken voor David. Niettemin, van beide wordt gezegd dat ze van Gods wegen waren aangesteld. Maar de aardigheid is dat wat God eerst aanstelt, neemt hij weg. Om daarna iets beters daarvoor in de plaats te stellen. Dat is meteen mijn antwoord op de oude discussie. Maar God heeft die wet toch zelf gegeven? Dan zeg ik altijd, maar God heeft die wet toch zelf weer vernietigd? Om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Toch? Hetzelfde toch? Maar de wet Gods is toch heilig, rechtvaardig en goed? Ja, dat is waar, maar je kan er niet door zalig worden. Hè? Je kan hem aan de muur hangen. Dat blijkt, want dat doet men ook dikwijls. Al was het in het toilet. Die heb ik wel eens gezien, ja. Ik weet wel die... Nou goed. Ja. Maar je kan wel aan de muur hangen, maar je hebt er verder niks aan. Je wordt er niet zalig door. He? Je kent er hooguit je ellende uit, sommigen. Toch? Ik heb er altijd meteen uit begrepen, maar dat zal me wel voorgezegd zijn, maar ik heb er altijd meteen uit begrepen dat je genade nodig had. Als ik de wet zie, als ik hem zie hangen, denk ik altijd meteen, oh God, wees mij zondaar genadig. En dan moet ik nog snel denken, anders denk ik al, van dat is al lang gebeurd. He? Want hij is ons allang genadig geweest. De vraag is alleen of wij die genade aanpakken. Zie? Maar waarom ik dit zeg? Wel, het is heel gemakkelijk. Omdat Saul nou eenmaal in heel zijn koningschap een uitbeelding is van de wet. En daarmee van het oude verbond. Dat kwam eerst. Begrijp je wel? Van Gods wegen. Israël wilde het ook. Zij begeerden een koning, lazen wij net in Handelingen 13 in elk geval. Maar het staat natuurlijk in Samuel ook. Ze begeerden een koning. En zei God, nou ja, als je dan een koning wil hebben, zo ziet hij eruit, alsjeblieft. Maar veel eerder was het, zij begeerden een wet. En toen zei de heer, een wet. Dat kan, dan heb ik er hier een. Was er ook maar één. Dus die konden ze krijgen. Is dat goed? Ja, zeiden ze, dat is goed, dank u wel. En dat was het dan. Maar het bleek op een misverstand te berusten. Het is niet waardoor een mens zalig kan worden. Het is niet het instrument waardoor God zijn werk aan deze wereld en aan de mensheid zal vervullen. De wet is geen middel tot zaligheid. Zegt Paulus later ook in de Romeinenbrief. Hij zegt, want als het dat wel geweest was, dan was er daarna nooit iets anders voor in de plaats gekomen. En dan had God ook nooit wat anders beloofd. Zie? Was het ook niet nodig geweest. Enzovoorts. Maar het punt is dat Saul in heel zijn bediening een uitbeelding is van de wet en van de werking van de wet. In beginsel heilig, rechtvaardig en goed. In de praktijk zwak en onprofijtelijk. De woorden komen trouwens uit Hebreeën 7. Waar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen van het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Is zwak en dus onnuttig. Heilig, rechtvaardig en goed, maar daarom wel zwak en onnuttig. Toch? Je kent het ook, er zijn winkels zat in Nederland tegenwoordig en anders wel braderieën enzovoorts, waar je allerlei dingen kunt kopen die er heel aardig uitzien. Geweldig mooi, zet je ergens neer in huis voor de sier, maar voor de rest zwak en onprofijtelijk. Je stoot het tegen een breken pot, toch? En voor de rest heeft het geen enkel praktisch nut. Toch? Dan zegt hij, nou, ik heb mijn huis ermee volstaan. Dan zeg je, ja, nou ja, dan wordt het voorzichtig bewegen in huis. Hè? Nee, zuster Ina, dan kom ik niet weer. Maar dan moet ik me ook altijd voorzichtig bewegen trouwens, hoor. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar waar het over gaat is dat bijvoorbeeld Saul komt overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zeer begeerlijke boom. Toch? Staat er toch allemaal over? Maar het is een bediening des doods. Het leidt tot niks. En daarna komt de heerschappij van David, het koninkrijk van David, overeenkomende met de boom des levens. Typologisch dus, hè? Dit is symboliek dus. Hè? Leg ze maar naast elkaar. De heerschappij of het koninkrijk van David komt overeen met de boom des levens en daarmee met het nieuwe verband. Zoals de boom der kennis des goeds en des kwaads en de heerschappij van Saul overeenkomt met het oude verbond. Maar het zijn eersten, ze worden weggenomen, ze worden vervangen door iets beters. Daar gaat het om. Maar dan zegt u natuurlijk meteen, want ik hoor die discussie wel weer. Dan zegt u natuurlijk meteen, maar ja, Saul staat er van dat God hem verkozen had en een interessante man en die moest het doen. En er was bovendien geest Gods in Saul en Saul was toch ook onder de profeten enzovoort. Ze zeggen, ja, maar zo is het met het oude verbond ook. Het is in zichzelf zwak en onprofijtelijk, maar daarom spreekt het wel over de dingen die tot stand zouden komen. De wet getuigt op voorhand van het nieuwe verbond. De wet is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, zoals het in de Hebreeënbrief staat, enzovoort. Maar niet meer in zichzelf is hij zwak en gaat dus voorbij. En dat is dus ook wat met zou gebeuren. En het wordt ook al aangekondigd tijdens de regering van Saul. Zo goed als ook het nieuwe verbond wordt aangekondigd in de dagen van het oude verbond, die overigens al 2000 jaar geleden beëindigd zijn, logischerwijze, toen het nieuwe verbond aanbrak. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 7, waar het uitgebreid uiteengezet was. Was daar het nieuwe verbond is aangebroken, dus is het oude voorbij. En zo verder. En we hebben een hoge priester naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dus hebben wij niet een hoge priester naar de ordening van Aaron. Een oud-testamentische hoge priester. Enzovoorts. Dat is heilsgeschiedenis. Begrijp me goed, dit heeft natuurlijk niks van doen met dat vreemde idee van de mens wordt hier geboren, leeft hier en als hij goed zijn best doet gaat hij naar de hemel. Als hij dat niet doet gaat hij naar de hel. Punt, einde van het verhaal. Wat om gaat is de ontwikkeling, de afwikkeling noem ik het liever, de afwikkeling van Gods heilsplan waarin gedemonstreerd wordt dat al die beginselen van deze oude wereld ondoelmatig zijn. En die oude wereld, net als de wet, is een schepping Gods, dat is waar. Maar daarom blijft hij nog niet bestaan. En zelfs is te verdedigen, ik probeer het nooit, maar anderen doen het altijd. Zelfs is te verdedigen dat God de Vader is van alle mensen. U weet wel, het universele vaderschap Gods heet dat dan plechtig enzovoorts. Dat is redelijk te verdedigen, maar het neemt niet weg dat het met die kinderen Gods in deze oude schepping en naar die maatstaven toch echt slecht afloopt. Nou ja, het is zelfs één die wij kennen als de zoon van God, maar hier in deze oude wereld liep het slecht met hem af. Dan heb ik het er maar over één. Die begrijpt u toch, of nee? Nee, ik heb het over de Heer Jezus. Die in deze wereld kwam en dus stierf hij. Daar kwam hij trouwens ook voor. Zie, maar dat is wat gebeurt met alles wat bij deze oude wereld hoort. En wat bij deze oude wereld hoort, wat bij vlees hoort, dat is inderdaad wet. Of zoals het genoemd wordt in het Nieuwe Testament, eerste beginselen deze wereld. Wat het ook is, gaat voorbij. Zie. En wat je ook filosofeert en tot wat voor ontdekking je ook komt met betrekking tot de wereld, de schepping, zo je wilt, als zodanig, het maakt niet zoveel uit, het gaat toch allemaal voorbij. Allemaal interessant, misschien ook wel waar. Doet weinig ter zake, of het zo is of niet. Het gaat toch voorbij namelijk. Wat zou blijven is het woord Gods, waarvan Petrus dus zegt, 1 Petrus 1, de laatste verse, gij die wedergeboren zijt uit, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Wat blijft is dat woord van God dat we hier in deze oude wereld nog hebben ontvangen. En vervolgens, dat woord van God is het zaad waaruit een nieuwe schepping tot stand gebracht zal worden. En wat ons betreft, voor ons die geloven, geldt natuurlijk, het is het zaad waaruit wij wedergeboren zijn. En waaruit wij eeuwig leven hebben ontvangen. En naar die maatstaven zijn wij alsnog kinderen Gods geworden en zullen tot zonen Gods worden aangesteld, maar niet binnen het kader van die oude schepping, maar binnen het kader van de nieuwe, waarvan wij eerstelingen zijn. Dat is een heel ander verhaal. En wat wij zouden leren uit de schriften is inderdaad dat dit oude voorbij gaat. Dat leer je feitelijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Eerste bladzijde, maar daarna ook eerste bladzijden van de Bijbel. Dat oude, al dat eerste, dat gaat voorbij. Het dient tot niks. En wat voor filosofieën er ook bestaan en wat voor ethiek er ook bestaat met betrekking tot de natuurlijke mens. Alles tot je dienst, waar of niet, maar maakt mij niks uit. Want dat gaat toch voorbij. Zie? Wordt door de dood beëindigd, zo zonder meer. Daar kun je gif op innemen, zeg ik altijd. Even wachten, over nadenken. Het gaat voorbij, daar kun je gif op innemen. Nou, in elk geval, wat wij nodig hebben is nieuw leven, namelijk een nieuwe schepping. En dat is wat gesymboliseerd wordt in al die tweeden die we in de Bijbel tegenkomen en waar David er uiteraard een van is. Maar Saul, wel, Saul is al van alles beschuldigd. En Saul wordt zelfs gebruikt als een demonstratie hoe kinderen gods alsnog verloren kunnen gaan. Dan zegt men, Saul was toch wedergeboren, want hij had de Heilige Geest. Te langzaam. Saul was toch wedergeboren, want hij had de Heilige Geest ontvangen. Want er staat de Geest Gods was op Saul, enzovoort. En daarna nam God die Geest van hem weg. Dus ook als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, kan God hem van ons wegnemen. En dan gaan we alsnog verloren, want God sprak een vloek uit over Saul. Nooit gehoord, die redenering. Nou, wat is er nou mis aan? In de eerste plaats, Saul was niet wedergeboren. Dat kon niet, want er was niemand wedergeboren. Omdat de Heer Jezus zelf nog niet wedergeboren was. Hij was niet uit de dood opgestaan. Hij was nog niet een nieuwe schepping. Saul was dus niet een nieuwe schepping. Toch? En God werkte door zijn geest door wie hij maar wilde, bij gelegenheid. En eventueel ook bij Saul. Zo was dat. Maar in Saul wordt geïllustreerd hoe die oude schepping wordt weggenomen. Hoe het oude verbond wordt beëindigd. En zo verder. En dat zouden wij leren verstaan. Aan de ene kant het positieve van Saul, van Gods wegen gegeven enzovoorts. Aan de andere kant ook het negatieve ervan. Namelijk wel gegeven, maar deugt niet. Is niet goed genoeg. En Saul moest dus plaatsmaken inderdaad voor iemand anders. En nu we toch 1 Samuel 13 voor ons hadden, ga ik maar even dan toch naar terug. 1 Samuel hoofdstuk 13. Want daar lazen wij dat via Samuel tot Saul gezegd wordt in vers 13. Gij hebt zottelijk gedaan, gij hebt het gebod van de Heer uw God niet gehouden dat u geboden heeft, want de Heer zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Natuurlijk, gij had zich niet gehouden aan voorschriften. Welke voorschriften? Welk gebod? Nee, hij mocht die offerdienst niet verrichten. Uit de voorgaande versen, vanaf vers 7. Saul namelijk was van Gods wegen bedoeld als uitbeelding van het oude verbond. En als uitbeelding dus van de eerste beginsel der wereld. Zeg maar gewoon de wet. En het punt is dat hij op die grond ook geen priesterlijke functie, die van offeren, geen priesterlijke functie mocht vervullen. Gewoon vanwege het feit dat hij die positie innam als type. We hebben het nou niet over wat God gezegd heeft, doe dit en doe zus en doe zo, want dan krijgen we een ellenlange discussie. Want u weet dat David wel offerde. Sterker nog, David deed nog veel meer dingen die alleen voorbehouden waren aan de priester. En zelfs aan de hoge priester. Daar hebben we het misschien nog over van de week. Dat weet ik nu nog niet. Maar dat was gewoon zo. En dan kun je vragen, waarom mocht Saul dat dan niet en waarom mocht David dat dan wel? En dan komt dus de vraag van, wat is dat voor een God? Met zijn willekeur enzovoorts. Maar het gaat er gewoon om dat Saul geroepen was in deze positie als uitbeelding van het oude verbond. En het punt is dat het oude verbond de mens niet tot God kan brengen. En dus deze priesterlijke functie niet kan vervullen. U weet toch wat de priester dan wel de hoge priester zou doen? Uiteindelijk. Hebreeën. Ja, een beetje bijbelkennis. Een beetje heen en weer schieten door de Bijbel. Dat moeten we maar leren. U weet wel, 1 boek heb ik gezegd gisteravond. 1 schrift. Dus wat zou de hoge priester doen? verzoening doen voor de zonden des volks. Maar de wet kan dat niet. Toch? U weet wel, de hoge priester uit het volk, uit de mens genomen, gesteld bij God. Een genadige, barmhartig, getrouw hoge priester die verzoening zou doen voor de zonden des volks. Maar de wet kan de zonden niet verzoenen. De wet kan alleen de zonden aan het licht brengen. Of zoals, wie was het die dat zei? Ik weet niet meer. Maar er was in ieder geval iemand die zei, de wet is aardige spiegel. Je kunt erin zien dat je onrein bent, maar je kunt er je niet mee wassen. Sterker vond ik dat altijd, ja. Nou goed. Dus hoe dan ook, die wet zou voorbij moeten gaan en dus Saul als uitbeelding daarvan zou weggenomen worden en hij zou inderdaad niet offeren namens of ten behoeve van of voor het volk. Hij deed het hier wel en toen zei de Heer meteen, nou ja, je zult ook weggenomen worden. Dit kan namelijk helemaal niet. En daarna wordt hem verteld hoe het zou gaan en dat iemand anders zijn koninkrijk zou overnemen en zo verder. Het is daarna inderdaad David die inderdaad sommige priesterlijke dingen doet, maar uiteindelijk aanleiding geeft tot de bouw van de tempel. Dat wil zeggen, David zelf deed dat niet, maar met grote nadruk Salomo die uit David voortkwam. Dat wil zeggen, het is toch het Davidische huis dat uiteindelijk de tempel bouwde als uitbeelding van het nieuwe verbond. Inderdaad, ja. Ja, het is de reinste symboliek, logischerwijs. Het is de enige verklaring voor al die oud-testamentische geschiedenissen. Het is altijd symboliek, daar gaat het om. Het is geschiedenis, begrijp je me goed. Maar God spreekt daardoor tot ons tot vandaag, feitelijk ook. Zie je? En daarom staat er, God zal uw koninkrijk niet bevestigen, uw rijk zal niet bestaan. 1 Samuel 13, vers 14, de Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart. En als u mij vraagt naar zijn beeld en gelijkenis, maar dat kun je natuurlijk moeilijk zeggen van de man David. Maar in overdrachtelijke toepassing natuurlijk wel. Welk mens zou nou zijn naar Gods hart? Nou, die mens die het meest op God lijkt. Om het maar heel eenvoudig te zeggen. Toch? Die mens die uitbeelding is van het wezen Gods. Het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, of hoe dat maar heet, mag Christus zelf uiteraard. En over het hoofd van deze onbenoemde David heen wordt natuurlijk uiteindelijk gesproken over de Heer Jezus Christus. In elk geval, de Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart en de Heer heeft hem geboden voorganger te zijn over zijn volk. Prachtig woord, dat voorganger. Wij begrijpen dat het gaat om het koningschap, maar het woord voorganger wijst meer naar de herder dan naar de koning, uiteraard. De voorganger is degene die voorgaat en die dus voorop loopt en dat is uiteraard de herder die voor de kudde uitgaat. En wij herkennen natuurlijk David vervolgens uit 1 Samuel 16, maar daar komen we nog wel, waar inderdaad David de herder was, die de kudde voorging, maar die vandaan genomen wordt om voorganger te zijn van een veel grotere kudde, namelijk van Israël, het volk Gods, waarvan de kudde nou eenmaal altijd de uitbeelding is. Maar zoals gezegd, daar kom ik nog wel op terug. Maar het punt is dat we hier waarheden lezen die maar niet betrekking hebben op die twee figuren, Saul en David, maar die betrekking hebben op deze belangrijke twee verbonden uit heel de Bijbelse historie. Het oude, dat wordt weggenomen om plaats te maken voor het nieuwe. Daar gaat het maar om. De man naar Gods hart. En vandaar dan ook dat in het Nieuwe Testament het evangelie verkondigd wordt op basis van deze figuur. Op basis van deze David. Om meer dan één reden dus. Hè. Niet alleen omdat hij van hem afstamde. Want ik ga nu toch weer naar Handelingen hoofdstuk 2. Waar de apostel Petrus aan het woord is op de Pinksterdag, de eerste officiële prediking van het evangelie vrij uit, met vrijmoedigheid, want zo noemt Petrus dat, althans in vers 29. Maar hij spreekt daar tot Israëlitische mannen. Vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Er zijn er natuurlijk die zeggen, zie je, deze woorden zijn niet voor ons bestemd, want het is gericht tot Israëlitische mannen, wij zijn geen Israëlieten. Dan zeg ik punt 1, u weet niet eens of u een Israëliet bent. Oké, stap terug. Wat is een Israëliet? Hoe ziet dat eruit, een Israëliet? Als we dat niet eens weten, weten we ook niet of we Israëlieten zijn. Toch? Nou goed. Punt 1, dat weten we niet. En punt 2, waar het over gaat, is dat de apostel zich hier richt tot mensen die geacht worden, omdat ze Israëlieten zijn op een of andere wijze, geacht worden de wet, de beloften Gods te kennen. Het volk van God aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En het geeft hem dus ook inderdaad de gelegenheid en het recht om inderdaad het Oude Testament te citeren. In de eerste plaats Joël, maar daar ga ik nou niet op in, de profetie van Joël. En daarna citeert hij inderdaad uit de psalmen, in het bijzonder psalm 16, want hij spreekt tot Israëlitische mannen en hij doet een beroep op hun kennis van de schriften. Want op basis van hun kennis van de schriften zijn zij Israëlieten. En op het moment dat wij zeggen, maar ze kenden de schriften niet, zegt de Heer ook, ja, daarom zijn het ook geen Israëlieten. Dat is alleen wat ze zich verbeelden. Hebben jullie nog? Nou ja, u weet wel. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, Hosea 4, dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Dat gij mij een priesterlijk volk zult zijn, of hoe het maar staat, dat gij mij het priesterambt zult bedienen, en zo verder. Israël is Israël, omdat aan hen de woorden God zijn toebedraald. Wat is dat? Romeinen 3, geloof ik. Of Romeinen 2 nog. Toch? Maar voor zover zij Israëlieten zijn, wel nu, Peter spreekt ze toe als Israëlieten en doet daarbij een beroep op hun kennis van de schriften en leest daaruit voor. Maar het neemt niet weg dat wat de man vertelt natuurlijk net zo goed bestemd is voor degenen die helemaal geen Israëlieten zijn. Sterker nog, degenen die aanvaarden wat de apostel Peter predikt, worden daardoor Israëlieten, want zo zit het eigenlijk. Nee, niet op grond van inlijving bij het verbond of iets dergelijks, gelukkig niet. Dat verbond namelijk is nou juist beëindigd. Maar op grond van geloof, op grond van wedergeboorte. Want die is een Israëliet, Handelingen, of Romeinen is het weer, hè? Die is een Israëliet die het in het verborgen is. Die besneden is met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Aan het hart namelijk. Dat betekent gewoon degene die wedergeboren zijn. Bij wie de oude mens, om zo te zeggen, althans van Gods wegen en juridisch is weggenomen. En wie in Christus een nieuwe schepping is geworden. Door geloof. En dus door wedergeboorte. Die is een Israëliet, want die hoort tot het volk Gods. En aan hen, aan u en mij als gelovigen, is dus inderdaad het woord Gods toebetrouwd. En op die grond zijn wij dat priesterlijke volk en dus Israël. Daar gaat het om. En dan zeg ik weer, gij Israëlitische mannen, we worden geacht de schrift te kennen. Jezus de Nazarener, een man van God. Er staat nog net niet een man naar Gods hart. Maar vooruit. Een man Gods. Eigenlijk is het de vaste term voor een profeet, hè? Uit het Oude Testament. En Israëlitische mannen in de zin van Joodse mannen moeten de term ook zo begrepen hebben. De man Gods, weet u wel? Elia, Elisa. De man Gods. Jezus de Nazarener, een profeet, zeker wel. Onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, want God spreekt nou eenmaal door de profeten veelmalen op velerlei wijze. En ook door de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, zoals het heet. Jezus de Nazarener, man Gods, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Onthoud hem vooral, want dan hoef ik niks meer te zeggen tegen het argument van, ja, maar hij deed toch zulke grote tekenen en wonderen, weet je wel. Dat is een discussie die we hier al jaren gevoerd hebben. En daar begin ik nou maar niet aan. Maar er staat door wiens kracht hij dat deed. Hè? Niet door eigen kracht, niet op persoonlijke titel of iets dergelijks, maar tekenen die God door hem gedaan heeft, zoals het met alle profeten trouwens altijd was. God deed die tekenen door hem. Wel, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, hier hoefde dus niet gediscussieerd te worden over of het wel waar was. Want iedereen stond erbij en keek ernaar, om zo te zeggen. En daarna, deze Jezus, vers 23, deze door de bepaalde, dat wil zeggen vastgestelde en begrensde, grenspaaltjes, vastgestelde en daarmee ook complete raad en voorkennis Gods, schitterende uitdrukking, raad en voorkennis Gods, want raad wil zeggen dat het gaat om een gerechtelijke activiteit van God als rechter. Raad heeft altijd van doen, niet met advies, althans niet in de algemene betekenis van het woord, maar heeft van doen met een gerechtelijke uitspraak, eventueel advies, maar dan in de juridische zin van het woord, een dwingend advies namelijk, een uitspraak van de rechter, dat is de raad, raad Gods. En daarna staat erbij, en voorkennis Gods, hetgeen die raad Gods alleen nog maar sterker maakt. De gedachte is immers dat Gods uitspraken rekening houden met de toekomst. Hij kent namelijk de toekomst. En dat is ook het geheim van dat alle beloften Gods in hem ja en amen zijn enzovoorts. Het is het geheim van hoe dat komt dat Gods woord, Gods beloften inderdaad vervuld worden. Zie je? God staat boven de tijd. Nou goed, de bepaalde raad en voorkennis Gods, dat is ook het einde van die verhalen van, nou ja, het was de bedoeling dat toen de Heer Jezus kwam, dat door de prediking van het evangelie en door het aanbieden, prediking aanbieden van het koninkrijk aan Israël in die dagen, want dat is wat Johannes de Doper dan zou gedaan hebben en de Heer Jezus, dat daardoor Israël tot geloof zou komen, maar helaas Israël kwam niet tot geloof en nou ja, toen zat God met de handen in het witte haar. Ik moet veel sneller praten, want anders krijg ik allemaal van die vreemde gedachten erbij. Als witte wol, ja, uit Daniel 7. Maar goed, hoe zeg men zoiets? Dan zegt men, ja, en toen zat God... Weet je wat, ik hou er een poosje mee op. Ik ben dat volk zat, dat is wel, dat doe ik later wel. Dat schuif ik zolang in de ijskast. Ja, sorry. Ik zal maar niet vertellen wat ik er nog allemaal meer bij dacht, maar laat me zitten. Maar in ieder geval, dan schuif ik mijn poosje aan de kant. Weet je wat, ik ga een poosje iets anders zitten doen. Weet je wat, ik ga een gemeente zitten verzamelen uit de heidenen. Zo ongeveer, ik vertel het dan laconiek, maar zo ongeveer wordt het dan dikwijls verteld. Zo van, nou ja, het plan ging zo niet goed. Dus en God heeft gedacht, laat ik het later nog maar eens een keer proberen. En intussen dan doe ik maar iets wat er verder niks mee te maken heeft. Gewoon even iets voor mezelf. Dat is dan de verzameling van de gemeente uit onze dagen. Zo zit dat natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Het is in strijd met wat de Bijbel zelf expliciet zegt. Namelijk, het gaat om bepaalde raad en voorkennis Gods. Niet alleen in verband met de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar zeker ook in verband met de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die is naar zijn eeuwig voornemen, naar zijn plan der eeuwen. Staat op meerdere plaatsen in de brieven van Paulus, dus dat kan niet missen. Maar in elk geval, deze Jezus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen... En door de handen der onrechtvaardigen, dat wil zeggen door heidenen, aan het kruis gehecht en gedood. En wat erbij staat, wat er staat is in eerste plaats dat het gebeurd is, maar in de tweede plaats ook nadrukkelijk dat het volstrekt in overeenstemming was met de raad en voorkennis Gods. Ja, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, maar is er een schaker in de zaal? Het is heel lang geleden benaderd inzien dat ik ooit het spelletje gespeeld heb. Maar zoiets heet een gambiet, een offer. Men geeft een stuk weg. Men leidt verlies. Maar uiteraard om er daarna winst uit te slepen, daar gaat het om. Toch? En anders voor de zakenlieden, kost gaat voor de baat uit. Je moet eerst investeren, kost geld. Zie je? En dat is in het algemeen een risico, maar van Gods wegen niet. Hij kent zijn tegenstander, toch? En hij staat boven de tijd. Hij kent de toekomst, daar gaat het om. En die God heeft door zijn bepaalde raad en voorkennis de Heer Jezus overgegeven in de handen der Joden. die hem vervolgens door de handen der heidenen hebben laten kruisigen. Waarmee de verantwoordelijkheid daarvoor dus ook niet ligt alleen bij de Joden, maar net zo goed bij de heidenen. Toch? Ja. In ieder geval, dat is gebeurd. En dan staat er, laconiek. En net zo laconiek zeg ik het ook het liefst, welke God opgewekt heeft. En dan lach ik mijn pult altijd daarna, want iedereen discussieert er altijd over. Zou dat nou wel? Kan dat nou wel? Is dat mogelijk? Zou letterlijk opstanding uit de dood enzovoort. Dan zeg ik, nou ja, als er een God bestaat die deze wereld gemaakt heeft, waarom, hoezo zou hij niet iemand uit de dood kunnen terugbrengen? Waarom zou dat niet kunnen? Omdat wij het niet kunnen. Kan God het daarom niet? Wat een dwaasheid. Wat een betekenis geven we dan eigenlijk aan het begrip God? Toch, vanzelfsprekend. God heeft hem opgewekt. Dat staat niet eens ter discussie. Het wordt ook niet uitgelegd. Er wordt gewoon gezegd, God heeft dat gedaan. Punt, einde van het verhaal. En ik heb er geen bezwaar tegen. Om voor de hand liggende redenen. Want als er geen opstanding uit de dood is, heeft God door de Heer Jezus Christus niet opgewekt. En zijn u en ik, voor u kan het me niet schelen, maar voor mij wel, zijn we... Nou ja, dat bedoel ik niet echt zo, maar zijn u en ik nog in onze zonden? En zijn al diegenen die ontslapen zijn, gelovig of niet, verloren? Weg, verdwenen, definitief. Dat is niet mijn filosofie, staat zwart op wit in 1 Korinthe 15. Toch? En ook in 1 Korinthe 15 wordt hetzelfde naar voren gebracht op dezelfde laconieke wijze. Namelijk, de evangelie, namelijk dat Jezus gestorven is na de schriften. Dat hij is opgewekt in derde dagen, na de schriften. Met andere woorden, geen niks mis. Het was na de schriften. In overeenstemming met de... Een bepaalde raad gods en voorkennis gods enzovoorts. En daarna, God heeft hem opgewekt ten derde dagen, na de schriften, en is gezien door die en door die en door die en door die, einde van alle discussie. Hoe het kan, gaat er niet, daar gaat het niet om. Dat het gebeurd is, is een historisch feit. En zoals men het dikwijls zei vroeger, het is het best bewezen feit uit de geschiedenis. Ik zeg het iemand na, dan hoef ik het ook niet te verdedigen verder. Maar zo is dat, hè. Met zoveel getuigen. Zwart op wit bovendien ook. En in 1 Korinthe 15 staat er zelfs bij. Hij is gezien op één keer van 500 man tegelijk. Van wie, zegt Paulus, de meesten nu nog in leven zijn. Of zoiets. Sommigen ook zijn ontslapen, maar niettemin. Er zijn getuigen van. Hoeveel wil je meer getuigen van hebben? Hoe God dat doet, nou dat doet helemaal niet de zaak. Dat hij het doet, dat is een duidelijke zaak, een historisch feit. En daarin ligt onze zaligheid vast. God heeft hem opgewekt. Het wordt verteld alsof het een grap is en als u het mij vraagt, ik vind het humor. Omdat niemand ermee gerekend had, natuurlijk. Dat is toch een grap? Ik heb me laten vertellen dat de humor ligt in het onverwachte. Dat is de kortste verklaring die ik ervan gekregen heb ooit. Daarom lachen sommigen als iemand in de zaal binnenkomt en dan struikelt of zo. He? Dat is komisch, omdat je dat niet verwacht natuurlijk. He? En een goede act voor artiesten is nog altijd vanuit de coulissen met flink op stevig gepaste bühnen oplopen en dan lekker struikelen. Dat moet je eerst leren als artiest. Dat is echt waar. Dus een goede act heb je meteen de aandacht. Dan heb je niks gedaan of gezegd en dan lacht iedereen al. Eigenlijk. Zo werkt zoiets. En dit vind ik net zoiets. De duivel en zijn personeel, zijn oude moer, maar die... Maar goed, de duivel en zijn... Hoe dat maar heet, maar die dachten, nou hebben we hem te pakken. En nou is hij dood. En dan staat er laconiek, maar God heeft hem opgewekt. En de overheden en machten in het openbaar uitgetogen en over hem getriomfeerd. Dat is wat er staat. Dus welke God opgewekt heeft. En de theologen met discussiëren of dat wel kan en of het niet overdrachtelijk bedoeld is. En dan zeg ik, ja, het is ook overdrachtelijk bedoeld, maar overdrachtelijk bestaat alleen maar als er eerst iets letterlijks is, hoor. Nou goed. In elk geval, God heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij door de dood zou gehouden worden, zou vastgehouden worden. Het was niet mogelijk dat de dood hem kon vasthouden, is dus het idee. En weet ik wel, meestal zegt men, nou, dat is natuurlijk omdat de Heer Jezus sterker was dan de dood. Dan zeg ik, nou, dan prefereer ik een ander argument, namelijk dat God sterker is dan de dood. En dat is natuurlijk zo. Maar dat zie je denk ik helemaal het argument niet. Het argument waarom hij door de dood niet vastgehouden kon worden, is ergens anders gelegen. Namelijk is gelegen in het woord Gods, in de schriften namelijk. Ik hoop dat u deze argumentatie begrijpt. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Bedoel, waarom moest hij wel uit de dood opstaan? Antwoord, niet dat God sterker was, maar het antwoord, er staat in de schriften dat het zo gebeuren zou. Daardoor kon het niet. Voor sommigen is dat helemaal geen argument, maar in de Bijbel wordt het heel dikwijls als argument aangehaald. Dingen kunnen niet, waarom niet? Omdat de schrift zegt dat het niet zal gebeuren. En zo verder. Waarom kon Israël niet tot geloof komen, want dat staat er letterlijk. Daarom konden zij niet geloven, waarom niet? Omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Ik zeg het met opzet nu maar met eigen woorden. Kun je altijd later nog opzoeken welke schriftgedeelte ik eigenlijk bedoelde. Maar vooruit, hè. Waarom konden zij niet tot geloof komen de dagen van de Heer Jezus? Omdat de schrift gezegd had dat het niet zou gebeuren. En daarom weten wij die de schriften geloven dat het niet zou gebeuren. Dat kan dus niet. Ja? Heb je dat? Waarom kan de antichrist vandaag niet openbaar worden op aarde? Omdat de schrift zei dat zolang wij er nog zijn het niet gebeuren zal. En daarom kan het niet. En waarom duikt de Maitreya dus nog steeds niet op? Huh? Omdat wij hier nog zijn. Zo zit dat gewoon. Omdat de schrift het zo leert. Daarom kon het niet anders. En dat is het argument hier ook. Staat er ook letterlijk. Alsof het niet mogelijk was dat hij door dezelfde zou gehouden worden. Want, en er komt niet het argument, want God is sterker dan de dood. Maar, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En het hele gedeelte, vers 25 tot en met 28, is geciteerd uit de laatste verse van Psalm 16. En wat staat daar dus in die laatste verse van Psalm 16? Dat degene die deze woorden uitspreekt weliswaar zou sterven, maar binnen de kortste keren uit de dood zou opstaan. En zegt Petrus dan vervolgens, want die zit me nu aan te kijken, maar dan zeg ik wat Petrus ook zei. En Petrus zegt, nou ja, kijk, natuurlijk, dit is een psalm van David, dit waren woorden van David. Maar u en ik weten dat David beide gestorven en begraven is. Hij is zowel gestorven als begraven, zand erover. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat wil zeggen, in die, ja, weg dus, betekent dat, hè. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Hetgeen betekent dat in die dagen er nog werkelijk een graf van David bestond. In onze dagen niet. Maar, want men weet het niet, hè. Maar toen wel, dan kon je bezoeken nog in die dagen, zal ik maar zeggen. Dat zegt Petrus ook. En dus zegt Petrus, nou ja, want aan het idee dat heel het Oude Testament van Godswegen geïnspireerd was, en dus woord Gods was, daar werd officieel toen niet aan getwijfeld. In het algemeen niet. En dus zegt Petrus, nou ja, dit waren woorden van David, maar ze zeggen ze betekenen dat degene die deze woorden spreekt zou sterven, maar daarna snel uit de dood zou opstaan. Niet pas op de jongste dag, maar tamelijk terstond, om zo te zeggen. En zegt hij, nou ja, David, dat is al meer dan 1000 jaar geleden, of iets van 1000 jaar geleden, dat de man overleden is en zijn graf is hier nog steeds. Ga maar kijken, maar die is nog steeds. Met andere woorden, die Psalm 16 mag dan door David geschreven zijn, maar bovendien van Gods wegen geïnspireerd zijn, maar het betekent tegelijkertijd dat het woorden zijn die niet toegepast moeten worden op David. Ze gaan niet over David, ze zijn niet autobiografisch, al komen ze wellicht voort uit gemoedstoestand, of in het algemeen de omstandigheden, de toestand waarin David verkeerde. Maar het zijn woorden die van toepassing zijn niet op David, uiteindelijk zelfs helemaal niet op David. Het zijn woorden die van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. God laat de woorden van de Heer Jezus Christus uitspreken, dan wel opschrijven door degene die een van de belangrijkste typen van hem is in heel de Oud-Testamentische geschiedenis. Zegt Petrus dus hier. Want dat is het argument. Petrus zegt, nou ja, ik het dan vrijuit mag zeggen. David is gestorven en begraven, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Vers 30. Maar alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, u weet wel, de Zoon van God, maar naar het vlees uit het zaad van David, lazen we gisteren in Romeinen 1 vers 4. Hij wist dus dat God uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, om te zetten dus op de troon van David. Zo heeft hij, David, dit voorziende. Ging niet buiten hem om. Het is ook niet zo dat deze woorden van David pas achteraf, via een kunstje, een theologische vondst, het Zwits, een exegetische vondst, worden toegepast op de Heer Jezus. Peter zei nee, David wist dit en heeft dit tevoren gezien. En omhelst, maar dat staat weer ergens anders natuurlijk. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. En dus zijn ziel en zijn vlees zijn aan de dood ontrokken, respectievelijk aan de hel, dodenrijk, Hades, Sheol, of hoe het maar genoemd wordt, en aan het graf uiteraard. En dus opstanding van de Heer Jezus Christus lichamelijk. Maar voor de rest, wat de ziel betreft, wil zeggen dat inderdaad zijn levensweg, zijn wandel, zijn arbeid, want dat is wat ziel is, feitelijk, is voortgegaan. En niet geëindigd is in het dodenrijk of zo, maar dat de Heer Jezus is nog steeds leeft. Lichamelijk en ook wat betreft ziel, voor zover er wat anders is, hij is actief. En voor zover hij God dient in het verleden op aarde, wel, God heeft hem opgewekt en hij dient God nog steeds. Nu, in een nieuwe schepping overigens. Begrijp je wat ik nu zeg allemaal? Peter zegt dus gewoon, deze psalm spreekt niet over David. En als het voor deze psalm geldt, dan geldt dat natuurlijk voor al die andere psalmen ook, net zo goed. Kijk, David, Daoud, daar komt ons min of meer Nederlands woord doetje vandaan, via het Jiddisch. Softie, heet dat tegenwoordig. En watje doet David, de lieve jongen, want dat is wat David feitelijk betekent. De geliefde, zeggen wij dan plechtig, en bevolking met een hoofdletter. Maar het idee dat David zo'n soort psychopaat was, hemelhoog jauchzend bij de ene keer. We krijgen van de jubelpsalmen. En de andere keer zum Tode betreurd, want het schijnt dat alle psychopathische termen in het Duits moeten om een of andere reden. Theologische ook, zuster, ik kan het niet helpen. Maar in elk geval. Maar David was de ene keer dus helemaal nog jauchzend, wil ik zeggen. Dus blij zonder grenzen. En de andere kant zat hij weer diep in de put. En is hij zo zwartgallig. Dan zat hij weer in een dip. En dan Dat, natuurlijk, dan zag je, natuurlijk, het was wat zwaarmoedig en dan schreef je alsof je al dood was en dat soort dingen weer. En er zijn talloze voorbeelden van. En daar dank David zijn reputatie aan als neurotisch liedjesschrijver en zanger. Hè? Nou, daar zal ik maar niet meer van zeggen dan. Maar daar komt dat vandaan. Maar het is een compleet verkeerde benadering. Waar het om gaat, is dat hij als profeet deze woorden opschreef. Het zijn woorden uit de mond, dan wel uit het hart, want dat is nog veel belangrijker, van de Heer Jezus. Want dat is de profetische functie van David. En het wordt hier zo zwart op wit gezegd aan het begin van de prediking van het evangelie. Begrijp me goed, zeg niet dat is mij te ingewikkeld of te moeilijk of te hoog gegrepen. Het is het begin van de prediking. Psalmen van David, ja, messiaanse psalmen. Psalmen sprekend over Jezus die tot Christus gesteld zal worden. Psalmen over de verachtste en onedelste onder de mensen die van Gods wegen uit zijn ellende genomen wordt en aangesteld wordt in de allerhoogste plaats die er is. Dat is wat Petrus hier dus ook zegt en hij doet het op basis van deze oud-testamentische schriftplaatsen. Wij zouden ze dus kennen. En niet alleen deze ene psalm 16 natuurlijk. Hoe dan ook, Petrus neemt het draad weer op in vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Maar dat had hij al gezegd. In vers 24. Zodat u begrijpt dat vers 25 tot en met 31 geen andere functie hebben dan uit te leggen dat die opstanding van Christus in het Oude Testament tevoren was aangekondigd. En omdat iedereen het gemist had, zegt Petrus erbij, hoe dan? Nou, in elk geval in deze psalmen die men abusievelijk op David van toepassing brengt. Alsof ze biografisch zouden zijn. Dat is niet zo. Ze zijn profetisch en ze zijn van toepassing op de Messias. En Petrus zegt, nou ja, dat is dan misschien een ingewikkelde theorie of filosofie. Hij zegt, maar het is makkelijk zat, want Davids graf is hier en dat bewijst dat deze psalmen, waaronder deze psalm 16, dus niet op David zelf van toepassing kan zijn. Heb je dat? Zodat dat graf van David in Jeruzalem tot in die dagen een belangrijke boodschap inhield aan het volk. De boodschap namelijk dat deze psalmen spreken over de Heer Jezus Christus. De man naar Gods hart, bovendien naar Gods beeld en gelijkenis zoals wij hem inmiddels kennen. Daar gaat het maar om. Maar goed, Petrus neemt de draad weer op en zegt, deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Hetgeen niet betekent hetgeen wij allen gezien hebben, maar hetgeen wel betekent hetgeen wij allen prediken. Maar dat is wat getuigen werkelijk is, hè? Niet kijken, maar spreken over wat men aanschouwd getast heeft van het woord. Zoals Johannes dat schrijft dan in 1 Johannes 1. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Ik betreur het nog altijd, hoewel het mij zwaar kwalijk wordt genomen dikwijls. Ik betreur het nog altijd dat de evangelieprediking in de praktijk, voor zover er evangelie gepredikt wordt, want dat is ook nog maar de vraag, gewoonlijk gefixeerd is op het kruis. Ik betreur dat, want het is niet bijbels. De Bijbelse boodschap is, natuurlijk, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Dat is de blijde boodschap. Ik neem niemand zijn terminologie kwalijk, of zijn liederen, daar gaat het niet om, het is ook niet bedweterigheid. Maar ik wil u maar op attenderen dat de boodschap dat Jezus gestorven is voor onze zonde geen blijde boodschap is. De blijde boodschap is dat Jezus gestorven is voor onze zonden en vervolgens van Gods wegen is gesteld tot Heer en tot Christus en tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Om maar eens wat te citeren dan. Dat is de Bijbelse boodschap. He? Toch? Nou goed. En dat blijkt hier ook. Niet alleen hier, het is overal zo. Het is altijd de prediking van de opstanding van Christus door de kracht Gods. Nadat hij, Hebreeën 1 vers 1, of vers 3 geloof ik trouwens, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is, hier gaat het hier ook om. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan, en dat is wat wij verkondigen. Waarvan we alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende, want dat staat er feitelijk, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben. Dat wil zeggen, de Heilige Geest die beloofd was, de Heilige Geest der belofte uit Efeze 1, ontvangen van de Vader. En die God, of hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan komt er nog een psalm, want David is niet opgevaren in de hemelen, nee, want zijn graf was onder ons tot op deze dag. David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, namelijk David zegt, in psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En eigenlijk moet ik de klemtoon nog iets anders leggen. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Niet tot mij, maar tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Psalm 110, eerste verse. U weet wel, dat is die psalm waarvan de Heer Jezus, waarover de Heer Jezus een vraag stelde aan zijn tijdgenoten. Hij zei, vertel mij nou eens, als de Messias komt, de Christus, wie is dat? Wiens zoon is hij? En toen waren ze nog tamelijk unaniem van mening dat hij moest zijn de zoon van David. Dat idee hebben de Joden in onze tijd tamelijk uitgebreid laten varen. Omdat natuurlijk in onze dagen ook niemand kan aantonen dat hij zoon van David is. Dus als je die eis stelt, komt de Messias sowieso nooit. Hè? Plus, als de Messias echt uit het huis van David moest zijn, wij kennen er maar één waarvan met zekerheid vastgesteld kan worden dat hij uit David is. En dat is ook inderdaad de Messias. Jezus van Nazareth dus. Waar de Joden graag af willen, in het algemeen gesproken. Zie? Maar toen zei men nog gewoon in één keer van David. En toen zei hij, nou als dat nou zo is, als de Messias nou afstamt van David, waarom noemt David de Messias dan mijn Heer? In Psalm 110. Als hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Want iedereen wist toen nog dat dus die uitspraak over zit aan mijn rechterhand een uitspraak was over de Messias. Dat is men ook vergeten inmiddels hoor. Jawel, want dat wordt natuurlijk te gemakkelijk toegepast op Jezus van Nazareth. Dus weet men dat vandaag ook niet meer hè. Maar tot de Messias wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand. Maar die Messias wordt door David genoemd, mijn Heer. En dan zegt, vraagt de Heer Jezus, nou ja, als het nou de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Dan had hij moeten zeggen, mijn zoon. In de zin ook van mijn ondergeschikte. Het antwoord daarop is uiteraard, maar dat kon men niet geven, dat deze zoon van David anderzijds zoon van God zou zijn, Messias, zoon van God, en in die positie de meerdere van David uiteraard. Dat is het verhaal. Maar goed, dat was de Joden dus ook ontgaan. Maar Petrus heeft hier geen enkele moeite mee. Trouwens, eerder had hij al gezegd, gij zei de Christus de zoon van de levende God. Dus dat was het antwoord op dat probleem al. En hier zegt hij gewoon, David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En neemt u de populaire commentaren op Psalm 110. Dan zult u zien dat men dat beschouwt als een soort van kroningspsalm. Door David geschreven ter gelegenheid van dat hij tot koning gesteld werd over heel Israël. En op die, toen zat hij op de troon van, zijn eigen troon dus, zal ik maar zeggen. Troon van David. En dat heet dan zit aan de rechterhand Gods enzovoorts. En de belofte van totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten zou dat geweest zijn. Dat God hem de overwinning zou geven op zijn vijanden, de Filistijnen en al dat soort dingen meer. Of dat al zijn vijanden naar de Filistijnen zouden gaan. Of weet je veel wat. Maar dat is het dan. Maar hier het Nieuwe Testament, ditzelfde boek bedoel ik dus, diezelfde Bijbel, die ene schrift zegt, nee het gaat niet over David. Kroning van David is misschien de historische aanleiding tot het schrijven van deze psalm, maar het is niet het onderwerp. Waar het over gaat is niet over David, maar over de Heere van David, de Messias zelf, die aan de rechterhand God zou zitten en wel in de hemel dus. en die bovendien gesteld wordt tot priester. Want dat is natuurlijk wat daarna in diezelfde Psalm 110 gezegd wordt, 3 versen verder. Eerst zit aan mijn rechterhand en daarna, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarbij de gedachte is dat Saul staat voor de wet waaronder dit priesterschap feitelijk onmogelijk was, waarin geen verzoening met God mogelijk was, niet werkelijk tenminste, want bloed van stieren en bokken kan nou eenmaal de zonde niet wegnemen, zegt diezelfde Bijbel. Maar David is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die niet alleen heerschappij zou hebben, koning zou zijn dus, Heer der Heren en koning der koningen, maar die bovendien voor eeuwig, voor altijd priester zou zijn, naar de ordening van Melchizedek, en volkomen zou kunnen zalig maken degene die daartoe gaan. Met de woorden weer uit de Hebreeënbrief. En dat is wat in die Psalm 110 dus inderdaad wordt aangekondigd. En wat we dan vinden in dit Handelingen 2, is dat enerzijds gesproken wordt over de Heer Jezus als het zaad van David natuurlijk, want dat wordt in ieder geval genoemd in vers 30, maar anderzijds wordt over de Heer Jezus geschreven als degene die in de persoon van David en in de bediening van David werd aangekondigd. In zijn leven natuurlijk, maar zeker ook in de profetische woorden van van David als profeet en als psalmist. En daarna sla ik nog snel even om naar Handelingen hoofdstuk 13... Want in Handelingen 13 lazen we er straks al de uitdrukking: een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Ik heb gevonden David, dat is vers 22. Ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen, enzovoorts. Maar het leuke is hier dat meteen het volgende vers zegt: van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Zodat in één klap de sprong gemaakt wordt van David naar de Heer Jezus. Een heel de tussenliggende historie van Israël wordt in deze samenvatting overgeslagen. Paulus komt bij in de gevochte geschiedenis van Israël, nou ja, grote stappen, komt bij David en van David springt hij meteen over naar de Heer Jezus. Waarom? Vanwege het messiaanse karakter van Davids persoon, bediening en zo verder. En daar komt de apostel daarna dus ook inderdaad op terug. Want daarna staat er in vers 28 dat de Joden van Pilatus begeerden dat Jezus zou gedood worden. En dan vers 29, en dat vind ik ook zo'n laconieke zin. Valt me altijd op. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, ze vermoorden hem. Via een samenzwering. En via mijn eed en al dat soort dingen meer. Maar er staat gewoon laconiek. Als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Met andere woorden, het mag dan menselijkerwijs gesproken compleet misgelopen zijn. Vanuit Gods standpunt, en dat zou het standpunt van de mens ook zijn. Vanuit de schriften, vanuit de waarheid die God geopenbaard heeft, ging er helemaal niks mis. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Zei de Heer tot de Emmausgangers op de dag van zijn opstanding. En dan vragen wij, waarom moest dat dan? En dan zeggen wij weer, ja, dat was voor ons een zonde. Maar dat staat daar niet. Waarom moest dat? Omdat het in de schrift stond. Omdat het ging om het woord Gods. Gods plan, enzovoorts. En hier dus ook, als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Net zo laconiek. Maakt niks uit. De belangrijkste gebeurtenissen uit de hersengeschiedenis worden hier samengevat in twee korte zinnetjes. Zo ging dat. God had het gezegd. Dus zou het zo gebeuren en dus is het ook zo gebeurd. Daar kun je lang over discussiëren, maar heeft geen enkele zin natuurlijk. God heeft hem opgewekt. En dan, welke gezien is geweest vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Degene die hem zo goed gekend hadden, waarschijnlijk van jongs af aan sommigen. Die hebben hem gezien na zijn opstanding. Dat zijn de beste getuigen die je kunt hebben, ook voor de rechtbank. Met andere woorden, de opstanding van de Heer Jezus Christus is een historisch bewezen feit. Zo is het gebeurd. Het was de vervulling van het woord Gods. En die zijn zijn getuigen bij het volk. Dat wil zeggen, die discipelen, want daarover gaat het in de eerste plaats, die verkondigen inderdaad de opstanding van Christus. Dat is wat zijn getuigen. Een levende Christus. En dan in vers 32, en wij. Paulus, en wie was er bij hem? Silas was het, geloof ik. Ik moet goed herinneren. Ik weet het ook niet meer. Maar in elk geval, er staat, en wij verkondigen u de belofte. Het was Paulus en Barnabas, de eerste zendingsreis. Maar goed, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat God die belofte namelijk vervuld heeft aan ons, de kinderen van die vaderen. Nee? En God heeft die belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Ik moet altijd hetzelfde commentaar geven op het vers. Dat commentaar dat doe ik nou deze keer maar heel kort. Er staat als hij Jezus verwekt heeft, is strikt genomen niet een verkeerde vertaling, maar het zet ons wel en vermoedelijk ook bewust op het verkeerde been. Want het gaat niet om de verwekking van Jezus bij de maagd Maria, of hoe het maar heten mag, maar het gaat over zijn opstanding uit de dood natuurlijk, hè. Verwekking uit de dood. Die begrijp je toch? En voor de goede orde, het woord dat daar hier in vers 32 vertaald is met verwekt, als hij Jezus verwekt heeft, wordt in vers 34 wel degelijk vertaald met opgewekt. Het is echt hetzelfde woord. En los daarvan, ook al was het een ander woord, maakt het nog niet uit. Je weet toch waar het hier over gaat? Waar had de man het nou over? Of om met Wim Kant te spreken, als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar ging het dan over? Over de opstanding van Christus, juist ja. Nou, dat staat er dus ook. God heeft de belofte die hij tot de vaderen gedaan heeft aan ons, hun kinderen, vervuld toen hij Jezus verwekte. Toen hij hem deed opstaan uit de dood. Begrijp je me goed? Ik zeg het ook zo dikwijls. En soms denk ik, ja, waarom? Ik kan het beter niet doen. Maar niet de geboorte van de Heer Jezus, op kerstfeest om zo te zeggen, was de vervulling van Gods beloften. Natuurlijk, God had dat ook beloofd. Maar de werkelijke vervulling van Gods belofte vond plaats door Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus. En voor wie de geschiedenis kent, het grote feest van het christendom is van oudsher geweest het paasfeest. Kerst is men pas heel laat beginnen te vieren. Om allerlei redenen die ik u nou niet zal uitleggen, om u niet te ontmoedigen. Maar het is pas van later van bezijden ingebracht, om zo te zeggen, omdat het nauwelijks interessant is waar het over gaat. Is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat hij daarvoor eerst geboren moest worden. Ja, als je wedergeboren wil worden, moet je eerst geboren zijn. Maar goed, dat hoef ik toch niet bij te prediken, wel. Goed. Maar God heeft die belofte vervuld aan ons, zijn kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. In Handelingen 2 schreef Petrus, want u komt de belofte toe. Ik heb het net niet meer gelezen, maar het is 2-3 versen verder. Hè? U komt de belofte toe en allen die verre zijn. Gij Israëlitische mannen en allen die verre zijn. En hier is de apostel bij Israëlitische mannen en tegelijkertijd bij degenen die verre zijn, namelijk in het buitenland, en zegt, God heeft deze belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. En dan komt de schriftlezing, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit het dood doen opstaan dus. En heus, ik ben mij drommels goed bewust wat voor commentaren er in omloop zijn, in het algemeen zo op psalm 2... Commentaren die zeggen dat over heden heb ik u gegenereerd, dat heden zou geweest zijn in een tijd ver voor deze wereld, van voor de enzovoorts, toen de vader tot de zoon zei, heden heb ik u gegenereerd, hetgeen die toch nooit kloppend krijgt, want volgens die geloofsbelijdenis van Nicea, en die latere trouwens ook, was de zoon immers van eeuwigheid aan al, dus je redt het nooit. Met heden heb ik u gegenereerd. Toch in dat verband. En daar gaat het ook niet over. En het gaat net zo min over de geboorte van de Heer Jezus. Heden heb ik u gegenereerd. Het gaat om zijn opstanding uit de dood. Dat is het enige echte commentaar dat de Bijbel erop geeft. En wat voor commentaar mensen daarop geven, daar buitenom. Ja, sorry. Dat moet je me een beetje afleren, denk ik altijd. Hè? Het gaat over de opstanding. En niet alleen hier, maar in al die andere schriftplaatsen waar hetzelfde vers geciteerd wordt, hier in het Nieuwe Testament, precies hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De Hebreeënbrief voegt eraan toe dat bij diezelfde woorden de Heer Jezus werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf niet de eer genomen om het priesterschap te nemen, maar heeft ontvangen van degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hebreeën. Rechterbladzijde, rechterkolom iets boven het midden. Waar het allemaal precies staat. Maar goed. Dus opstanding van Christus. En dan vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo, dat wil zeggen op deze manier. Dat hij niet meer, en dus nooit meer, zal tot verderving keren. Dat wil zeggen dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zodanig dat hij nooit meer zal sterven. In tegenstelling tot de opstanding van Lazarus, het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, en hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben, die ooit uit de dood opstonden. Die zijn allemaal weer gestorven en alsnog tot verderving gekeerd. Ja, ja, de opstanding van de Heer Jezus was van andere aard. Die stond op in nieuw herdersleven, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn, in de zin van als de eersteling van een nieuwe schepping. Een onvergankelijke schepping. Kortom, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt op deze wijze, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij op deze manier gezegd, dubbele punt. Ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David, want zo lezen we hem in de Statenvertaling van Jesaja 53 vers 3. En hier staat, ik zal uw lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Het blijft altijd. En wat mogen dit zijn, weldadigheden van David? Dat is makkelijk genoeg. Wat was aan David beloofd? Dat iemand uit zijn zaad zijn troon zou erven, maar dan voor altijd. Een eeuwig onvergankelijk koninkrijk, 2 Samuel 7. Weldaden van David, zegeningen van David, die getrouw zijn, die gewis zijn, die blijven. Zie? Kortom, eeuwig koninkrijk, maar uiteraard ook eeuwig leven. Want ik zeg altijd, wat moet je met een eeuwig koninkrijk als je geen eeuwig leven hebt? En andersom, wat moet je met eeuwig leven als de koninkrijk niet eeuwig is? Toch? En hoezo zal de zoon van David een eeuwig koninkrijk hebben als de man toch vroeg of laat zou overlijden? Zoals Salomo. Met andere woorden, het Oude Testament kondigt wel degelijk deze overwinning op de vergankelijkheid en op de dood aan. Het kan niet anders betekenen dan dat die zoon van David die dat koninkrijk zou ontvangen, inderdaad eerst eeuwig leven zou hebben door zijn opstanding uit de dood. En dat is de prediking. Eeuwig leven dat bestemd is voor degene die hun vertrouwen stellen op de beloften Gods. Enzovoorts. En daarna citeert de apostel Paulus hier vanaf vers 36 precies dezelfde psalm 16. Net als Paulus, net als Petrus bedoel ik in Handelingen 2. Volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde boodschap op grond van volstrekt dezelfde schriftgedeelte, want het evangelie verandert Godzijdank nooit. Dit is de boodschap. Dat God Jezus heeft opgewekt en eeuwig leven heeft geschonken. In overeenstemming met de beloften die hij gedaan heeft. En met als gevolg dat dit eeuwig leven van deze nieuwe Adam, deze zoon van David, dan wel zoon Gods, beschikbaar is voor een ieder die in de voetsporen van David of in de voetsporen van de Heer Jezus wandelt. Namelijk in geloof. In vertrouwen op wat God gesproken heeft. God die zei, dit zal ik doen. En daar zal men uit leven. Amen.